Allen hier, iedereen hier aanwezig, wij worden steeds meer vertrouwd met Gods woord en dat is de Bijbel. Althans, hier in de gemeente leggen we nogal sterk de nadruk op, ook aan de hand van dit laatste lied. Dat is een lied die we echt wel dragen in ons hart. Wij zalig de man die dicht bij Gods bron zit, die dicht aan die waterstroom zit en die gevoed wordt uit dit woord. Maar ja, er zijn wel andere gemeentes in de Vlaanders en overal op andere plaatsen ter wereld waar het een beetje anders aan toe gaat, waar er andere zaken worden benadrukt, waar de accenten anders liggen. Nochtans lezen we allemaal dezelfde Bijbel. De vertalingen komen doorgaans ook overeen en daar ligt het niet aan. Het ligt gewoon de dienst en de samenkomsten. Andere zaken worden daar benadrukt, extra onderstreept. Zo ook bij ons. Maar dat is goed. Je kent dat wel. Je hebt van die gemeentes die de wonderbare werken van God en zijn Zoon Jezus gaan benadrukken. Het gaat om de wondertekens. En in die gemeentes ja, hoor je dan ook vaak, of gaat een heel groot deel van de dienst uit naar genezingen, profetieën / toekomstvoorspellingen. En in die dienst wordt dan ook geregeld gebeden en wordt ook vaak gebeden voor welzijn en voor welstand. Je hebt ook andere gemeentes die dan gaan onderstrepen de blijdschap die je ervaart wanneer je in aanraking komt met God en zijn wonderbare Zoon Jezus Christus, die blijdschap gaan benadrukken. En in zo'n samenkomst gaat het dan vooral om wat je ervaren hebt met God, of hoe dat je die omgang omschrijft. Of, ja. En in zulke gemeenten kom je ook veel, ja, visioenen en dromen worden ook al veel aan bod gebracht, en mensen bidden in tongen en zo. Dus je hebt een beetje van alles in de Vlaanders en over de wereld. Maar je hebt ook bijvoorbeeld gemeentes die, ja, zaken als vroomheid, kuisheid, nederigheid, beleefdheid en zulke andere zaken meer gaan benadrukken. Ook in zulke gemeentes wordt ook gebeden, en dan wel zeer ingetogen gebeden. En ook de zang is zeer ingetogen. Hè? Alles is daar eigenlijk zeer bedeesd en zeer ingetogen. Oké, die laatste groep van gemeentes, dat klinkt ons middeleeuws in de oren. Dat klinkt ons van een ver verleden. Hè? Maar dat is om te benadrukken dat het niet enkel de plaats is waarin dat je leeft, maar ook de tijd waarin dat je bent, dat die zaken een invloed hebben op welke zaken een kerk of een gemeente gaat onderlijnen. Dat is beïnvloed door je land en ook beïnvloed door de tijd en de tijdperk waarin dat je leeft. En dat is niet nieuw, broeders en zusters. Paulus heeft al lang over die zaken reeds uiteenzettingen gedaan in zijn brieven. En in de brief aan de Korintiërs heeft Paulus het over de voorkeuren van de mensen. Hij zegt iets over de voorkeuren van zowel bekeerde mensen, Joden en Grieken, en hij zegt ook iets over de voorkeuren van gelovige mensen. Blijkbaar hadden de Korintiërs ook hun voorkeuren. Als het aankomt op het evangelie van Jezus Christus, heeft zowel iedereen zijn eigen gedachten en zijn eigen mening erover. Zowel bekeerde als onbekeerde mensen. Iedereen heeft daar wel zijn zeggenschap over te doen. Daarom, we gaan samen lezen in de Korinthebrief, deels uit hoofdstuk 1, ook een stukje in hoofdstuk 2 en dan ook een laatste stukje in hoofdstuk 3. We gaan er stap voor stap aan toekomen. In het eerste hoofdstuk bijvoorbeeld gaan we lezen van vers 17 tot vers 25. In het tweede hoofdstuk gaan we de versen 1 tot 5 lezen. En in hoofdstuk 3 tot slot lezen we dan nog vers 1 tot 7. Dat kan nog herhaaldelijk meegaan in de Bijbelschrift. Ik lees u voor uit de 1BG-vertaling. Dus 1 Korintiërs, hoofdstuk 1, vers 17 tot vers 25. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid ter wijzen en het verstand te verschandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden. hen die geloven. Immers, de Joden verlangen tekenen, dus daar heb je het al, en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want de dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. We gaan een sprongetje maken naar hoofdstuk 2, vers 1 tot 5. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Nog het laatste sprongetje, we gaan naar hoofdstuk 3. We lezen 1 tot vers 7. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondig in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander, ik van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos, of wat is Paulus? Dienaren door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom geeft. Tot daar het lezen van Gods woord. Broeders en zusters, ik heb zowat bewust de aanloop van deze brief niet gelezen deze morgen. Want als je de inleidende gedeelte van deze brief weglaat, waarin Paulus naar zijn gebruik eerst de gemeente groet en dan God dankt, dan begint hij pas eigenlijk met zijn boodschap vanaf vers 10 van hoofdstuk 1. En wat lezen we daar? Doch ik vermaan u, broeders. Tja, denk ik dan. Ik heb niet meteen de intentie, zoals Paulus, te willen zijn deze morgen en te willen doen en hier ook even komen vermanen. Trouwens, Paulus had veel meer gezag dan ik en ook veel meer vrijmoedigheid. En ik wenste slechts samen met jullie te leren over de raad die Paulus meegaf aan de Korintiërs. Daar ook wij met de gemeente hier een soortgelijke situatie kennen. Namelijk over de verdeeldheid heeft Paulus gewaarschuwd. Doch, het gezag die Paulus uitoefende, was niet zoals het gezag die de wereld om ons heen uitoefent. Nee, het gezag die de wereld om ons heen uitoefent, is gezag die voortkomt uit de verdiensten. Uit de verdiensten en de verwezenlijkingen van de persoon, een professor, oefent ook een gezag uit, omdat hij daarvoor enorm veel gestudeerd heeft. Dat zijn verdiensten. Of een legergeneraal oefent ook gezag uit naar zijn verdiensten. Die heeft daar ook voor enorme studies afgelegd, testen ondergaan. Dus naar de verdiensten oefenen zij gezag uit. Bij Paulus was het anders. Zijn gezag kwam niet voort uit verdiensten. De gezag die Paulus uitoefende, die komt voort uit de genade. Naarmate de genade die God hem toebedacht heeft om in de geest het een en het ander te mogen begrijpen. En bovendien is het gezag van Paulus des te meer gezaghebbend, omdat hij ook handelde naar de woorden die hij sprak. Dat is een christen persoon. Als die komt te spreken, getuigt God mee en wordt die getuigenis van wat die persoon spreekt krachtiger, naarmate hij er zelf naar wandelt. Het heeft geen zin woorden te komen spreken die je zelf niet naar wandelt. Daar gaat God geen gezag in spreken. En het is in die ogenschijn dat ik mijn eigen woorden weinig gezag toe ken, eigenlijk gezegd. Want mijn handel en mijn wandel naar de Heere is nog één van heel veel falen. Ik ben nog zelf steeds zwak in vlees en ook in de discipline en de standvastigheid, dat is bij mij geen hoge toppen. sprak onlangs toch met mijn broeder. En ik kwam hem te vragen, zie je dan nog zitten voor af en toe een preek voor te bereiden? Wel, hij beleed en hij sprak tegen mij, zei, ik kan het niet opbrengen voor een preekstoel te komen staan, kennende mijn eigen zwakheid. En ik moest hem groot gelijk geven. Ik gaf hem groot gelijk. Ik verdien ook hier eigenlijk niet te staan. Ik ben ook nog iemand die heel erg zwak is. Maar, zoals het gezegd is, het is op grond van genade. Het is op grond van wat Jezus gedaan heeft. Van wat Hij verwezenlijk heeft. Hij heeft wel volhard, Hij heeft wel die weg afgelegd. Hij heeft het eigenlijk gedaan voor ons. Het is op grond van die genade dat wij hier mogen staan. Het is hier Gods gemeente. Het is hier de gemeente van Jezus Christus. En één ieder die hier zit en zijn naam beleidt, die is ook door hem gekocht en betaald. Maar toch bij velen van ons is het zwakheid. En bij hem is het alleen maar kracht. In het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben, broeders en zusters, kunnen we alvast dus mijn eerste les trekken. In hoofdstuk 1 en ook een stukje van hoofdstuk 2, vers 1 tot 5, lees je tot drie keer toe dat Paulus zegt, niet met wijsheid van woorden, nog meeslepende woorden, nog schittering van woorden gebruikt te hebben om het evangelie te verkondigen. En hij geeft er ook redenen voor waarom hij geen hoogdravende woorden, waarom dat hij precies hoogdravende woorden vermeed. Een eerste reden die hij opgeeft is dat het kruis van Christus niet tot een holle klank zou gemaakt worden. Hoogdravende woorden, dat maakt van het kruis eigenlijk een hol, schel geluid. En een tweede reden die hij opgeeft is omdat u en mijn geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Als wij ons eigen wijsheid en inzicht mee in het evangelie doordragen, riskeert dat de mensen eigenlijk te beïnvloeden en zou hun geloof eigenlijk gebaseerd zijn op verstand, alleen. Daarom vermijdt Paulus die hoogdravende woorden. Ik stond hier al bij stil, bij dit feit. Blijkbaar is dus het woordgebruik van een predikant een erg belangrijke zaak. Herkennen jullie dit niet, broeders en zusters? Doet dat geen belletje rinkelen bij ons? Kijk, van Paulus zit wij zeker, en ik zeg dit met de nodige eerbied, dat hij alles behalve een dommerik was. Dat kun je echt niet van Paulus zeggen. Die man was alles behalve een dommerik. Integendeel zelfs. Naar alle waarschijnlijkheid was Paulus een man naar de wijsheid van een Albert Einstein. Wel op theologisch vlak dan. Zo'n verstandig en wijs man was die Paulus. Maar hij verkiest zijn wijsheid terzijde te schuiven, opdat dit geen enkele invloed zou hebben op het evangelie die hij bracht. En dat is hoogst merkwaardig. Enorm merkwaardig. Want wij zijn eigenlijk iets anders gewoon. Wij zijn het gewoon om onze sterkste troeven eerst uit te spelen. Op wat dat wij goed scoren, ja, dat gaan we ook mee gebruiken om het evangelie te vertellen. Stel, je hebt een goed gevoel voor humor. Hè? Dat bestaat echt hoor. Cartoons die mensen tot nadenken moeten zetten. Dus het evangelie als een stripverhaal. Dat kan. De een zegt, ja, ik ben goed in daarin en die gaat die troeven gaan gebruiken. Dat kan. Zijn sterkste troeven eerst. Of stel, je hebt enorm veel gevoel voor drama. Je bent iemand die echt goed de drama kan tot leven wekken. Denk maar aan ene Mel Gibson. Hè? De auteur van The Passion of the Christ. Hij heeft als geen ander de geestelslagen van de Heer Jezus tot zo in de details gebracht, met zoveel drama. Hè? En ook de kruisiging zelf van de Heer Jezus, met het nodige bloed en alles wat erbij hoort, zodanig in een beeld gebracht in zijn evangelie. Terwijl eigenlijk de vier evangelisten op die gruweldaden niet zo diep ingaan. Hè? Dus dat is iemand die echt met veel gevoel voor drama ook het evangelie naar voren gebracht heeft. Dat zijn sterkste kant misschien. Dat is een auteur, een schrijver, die goed kan dramatiseren. Dat is wat wij gewoon zijn. Onze sterke troeven gaan we ook uitspelen. Maar wat wij van Paulus mogen leren, is dat hij zijn uiterste best deed om zijn taalgebruik eenvoudig te houden. Je deed er alles aan om zijn taalgebruik simpel te houden, eenvoudig te maken. Zeker als het aankomt op het evangelie verkondigen, vertel het in eenvoud van woorden. En ook zo prediken, ook in eenvoud van woorden. Geleid door de Geest, want het is de Heilige Geest die onze zwakke woorden kracht geeft, zodat Jezus geëerd wordt. Nu, wil dat dan zeggen dat je geen preek meer mag voorbereiden? Hoe dat een met dat andere verband houdt, ik begrijp hem dat zelfs niet. Volgens sommigen wil dat dan zeggen omdat je eenvoud van woorden moet hebben en alles ja, niet meer hoogdravendheid naar voren moet brengen, dat je daarom geen preek mag gaan voorbereiden. Ik snap dat verband eigenlijk zelfs niet. Paulus waarschuwt tegen het zichzelf in de middelpunt plaatsen. Door gebruik te maken van geleerde woorden. Niet omdat hij tegen geleerde woorden is, pas op, dat zegt Paulus niet. Maar hij is tegen het effect dat die woorden beogen. Die effect beogen niet anders dan de aandacht te vestigen op wie spreekt. Kijk eens hoe intelligent ik ben. Daar heeft Paulus iets op tegen. Hij heeft niet op de geleerde woorden op zich, maar het effect dat erachter schuilt. Daar waarschuwt hij voor. Het gaat niet om wie dat er spreekt. Het gaat om Gods woord. Daar zit kracht in zichzelf al in dat woord. Je moet daar niet iets aan toevoegen. Het gaat kracht uit van Gods woord. Wie anders doet, die vestigt de aandacht op zichzelf. En zijn toehoorders moeten maar eigenlijk herkennen hoe wijs de spreker is. En dit heeft met God niets van doen. Maar iemand die een preek voorbereidt, zou die dan niet verzorgd mogen doen? Zou die daar geen aandacht aan mogen besteden dan? Huh? En waarom zou God hem niet in geest kunnen leiden? Is de arm van onze God dan soms te kort? Vanaf dat wij zeggen, ja, ik wil er toch een beetje mijn voorbereiding en mijn werk in steken, is Gods arm plots te kort geworden en zegt de Heer, ik kan daar niet gaan helpen? Gods arm is niet te kort. Bedenk dat God door een ezel gesproken heeft tot Biljam. Een ezel, een muildier, heeft de God gebruikt om tot Biljam te spreken. Gods arm is niet te kort. Maar ook zelfs van die ezel kunnen wij leren. We weten dat God, als hij het nodig heeft, een muildier kan gebruiken. En we weten dat God, als hij het nodig heeft, een mens kan gebruiken. Maar leer dan niet van de ezel. Leer deze les. Elk woord dat die ezel gesproken heeft, heeft God letterlijk in zijn mond moeten steken. Het is een muildier, die heeft geworden. Maar aan een mens. Aan een mens heeft God toch spraak gegeven. Aan een mens heeft toch God woorden gegeven. Dat is wat ons ook onderscheidt van alle andere wezens. We hebben kunnen spreken en bidden tot hem. God heeft de mens spraakzaam gemaakt. En zal de Heer dat niet gebruiken om zijn doel te bereiken? Of voelen jullie dan dat predikanten lastdieren worden? Stomme lastdieren die de Heer telkens opnieuw de mond zal moeten openen als hij wil spreken. Willen jullie dat een predikant een muildier wordt die de Heer telkens opnieuw de mond openspeert om dan te spreken? Ja, wij kunnen leren van die ezel. Wij kunnen leren niet ezels te zijn, maar wel te worden als ezels. Bereid om lasten te dragen. Daar kunnen we van leren. Wij moeten wel bereid zijn ook weer lasten te dragen. Een tweede zaak dat we kunnen leren uit hetgeen dat we met elkaar gelezen hebben deze morgen. Dat is dat wat het evangelie betreft, zowel gelovigen als ongelovigen blijkbaar hun voorkeur aan hebben. Zo zegt Paulus, de Joden verlangen tekenen en wonderen. En de Grieken zoeken wijsheid. Ongelovige mensen, als je naar hen gaat het evangelie verkondigen, ze hebben al op voorhand hun eigen voorkeur. De ene zo, die Christen vooral, zit wel wijsheid in. En de ander, die wonderen willen wij zien. Hè? Ze hebben al op voorhand hun eigen idee fix. En dat is toch een vreemde vaststelling. Dat zowel, dat ze over de hemelse zaken dus. Het evangelie, dat gaat over hemelse zaken. En de hemelse zaken staan normaal boven de aardse zaken. Dus aarde, hemel. Hè? Dus de hemelse zaken staan normaal boven aardse zaken. Maar dat de mens meent, ook over die zaken, zijn zegje te mogen doen. Dat menen ze. Over die zaken, over die hemel, wat die hemelse zaken betreft, menen ze ook daar hun eigen zegje te mogen over hebben. Dat is hun recht. Ik heb onlangs nog mogen horen van iemand die sprak nadat ze het evangelie gehoord had. Klinkt allemaal mooi wat hij zegt, maar het is te simpel. Zo eenvoudig denk ik niet hoor. Ik wil harde feiten. Waarop ik vroeg, welke harde feiten heb je dan nodig? En ik kreeg als antwoord, God moet hier voor mij komen te staan en dan pas ga ik aan geloven. Ik weet het, broeders en zusters, maar de mens gesproken vinden de mensen van vandaag de dag dat die vrouw nog gelijk heeft ook. En ik wens niet oneerbiedig te zijn, maar de gedachte hierachter is het volgende. God zou maar beter in een proefbuis van een laboratorium kruipen, waar dan mensen mengstoffen op kunnen doen en een keer schudden, en als het roos wordt, dan weten we zeker dat het God is. Dat is de gedachte die erachter schuilt. Het is God die van zijn hoogheilige troon zal moeten zakken en tot de mens moeten komen, en het is wij die even gaan bepalen, dat is nu God of niet. En je kan ermee lachen. Dat is misschien wel ja, zo gek dat je eigenlijk mee kunt lachen, maar eigenlijk is het een heel droeve zaak. Het is ontstellend gesteld. Tegen zulke mensen is alles wat wij zeggen, dat is een en al grote dwaasheid. Ze kunnen het niet begrijpen, met hun verstand, dus het is gewoon dwaasheid wat wij vertellen. Wat dat je ook gaat zeggen, het is een en al dwaasheid in hun ogen. Ik denk trouwens, hè, mocht de Heer nu om die een of andere reden beslissen aan zo'n mensenproef te gaan deelnemen om te bewijzen, oké, dat is jullie voor condities en ik kan mij daaraan schikken, ik kan dan maar aan jullie spelletje meedoen, zodat jullie uiteindelijk zien dat ik werkelijk God ben. Ik denk niet dat dat genoeg gaat zijn voor die mensen. Absoluut niet. Want als de ene mens zo de proefbuistest wenst, wat wenst een andere mens? Niks en niet minder dan de correcte voorspelling van de volgende trekking van Ormillions. Dat zou pas een bewijs zijn. De volgende trekking, met cijfer per cijfer, voorspeld, een week op voorhand. En dan pas gaan we overtuigd zijn van wie God is. En geef niet toe. Dat is toch ook mooi meegenomen, hè? Als je dat van God kunt als test vragen. Aan dergelijke voorkeur van mensen kan je weinig inbrengen. Ze vergelijken het hemelse naar het aardse. Je kan proberen met naad en draad het uit te leggen, maar het is beter, zo zegt Paulus, te blijven bij de gekruisigde Jezus. Laten we daarbij blijven. Laten we Gods woord daarbij blijven. Bij die gekruisigde Jezus. Vertel alleen dat. Hoewel het voor de wereld dwaasheid is, is het dwaze van God, zo zegt Paulus, wijzer als de mensen. En het zwakke van God, dat is sterker als de mensen. Maar ook gelovigen hebben blijkbaar dergelijke voorkeuren. Bij de Korintiërs was het zo dat de ene het evangelie van Paulus verkoos en een andere Apollos aanhing. En dat bleef natuurlijk niet zonder gevolgen. Want de ene beneed de andere en twist en ruzie bleef niet lang uit. En we kunnen dit jammer genoeg heel dicht tot bij ons brengen, broeders en zusters. Komt hier heel dicht. Ik wou eigenlijk niet over dat onderwerp spreken deze morgen. Ik had een ander onderwerp voorbereid om jullie eerlijk te zeggen. Maar deze lag me heel zwaar aan het hart. Hoe kunnen dat dicht bij ons brengen? Hoe kunnen wij de versplinteringen in de kerkgeschiedenis anders verklaren? Dat gaat door tot de dag van vandaag. Zulke voorkeuren, hè? Brengen splitsingen mee, menselijke voorkeuren van, ja, ik volg graag die een voorganger, dat is een goede predikant, die is wel interessant, en die een voorganger, we hebben voorkeuren. De een meent dat Paulus zelfs op zondagmorgen uren aan een stuk kon prediken. En een ander meent, dat was zeker geen zondagmorgen hoor, Paulus zou dat niet op een zondagochtend doen, zo lang gaan prediken. Of de een beweert en al voet bij stuk, je moet zo naar de eindtijd kijken. En een ander meent, nee, het is al zo dat je naar de eindtijd moet kijken. Weet je wat jammer is, broeders en zusters? Dat gevoel dat er gaat bij ontstaan, hè, op een bepaald moment, dat gevoel van, ik kind juist, en de ander is fout. Als je dat gevoel lang genoeg gaat voeden, komt er een nog hakeliger gevoel naar boven drijven. Dat gevoel van, wat dat de een aanvankelijk over één zaak fout was, zou me over de andere zaken ook niet fout zijn. Zou me over die andere zaken dat de mama vertelde het ook niet meer zijn. En op den duur, hè, zie je niks meer goed in die persoon die voor je staat. Je gaat dan alles wat hij ook deed, een zodanig een vak aangestoken in, die past daar in dat vakje. Hij is fout, ik ben juist, en eigenlijk al de rest wat hem doet, is ook fout. Wat scheelt er van over? Dat je geen woord goeds nog van elkaar kunt zeggen. Geen woord. Ook al je gezamenlijk verleden, die vredevol was, met één handveeg, wordt dat van tafel geschoven. Er scheelt niks meer van over. Zover kan het komen. Ook onder christenen. Het mekaar niets meer goed kunnen toedenken. Niets meer. Dat is niet fraai. Dat is geen mooi beeld. En terecht noemt Paulus deze toestand een vleeselijke toestand. Want hoe zou Gods geest hier baat bij hebben? Hoe zou de geest van God hier baat bij hebben in zulke toestand? En waar de geest bedroefd is, daar juicht de vijand. Dat is niet van God. Waar dat de geest van de Heer over ontsteld en bedroefd geraakt, juicht alleen nog één. Dat is een tegenstander. Die juicht dan. Ik heb ze weer verdeeld gekregen. Dat is zijn doel. Ons omgang. Ons liefdevol omgaan met elkaar. Mekaar verdrijven. Dat is van begin af aan zijn plan geweest. De mens heeft het beeld van God in zich en dat beeld wil hij kapot. Dat wil hij kapot. Dus als we zover geraken, jacht er maar in. En dat is niet God. Tot slot dan, broeders en zusters. De Heer heeft ons niet zonder troost of zonder kennis van het goede gelaten. We zijn niet verweest achtergelaten door onze God. Hij heeft ons wel degelijk geleerd wat dat goed is. Hij heeft meer nog. Zijn eigen zoon, de Heer Jezus die wij dienen, heeft het volmaakte beeld van God komen tonen. Hij heeft het getoond met zijn eigen leven. Hij heeft het getoond met zijn daden, hij heeft het getoond met zijn woorden. Paulus volgt hem. Paulus volgt ook die Jezus. Die is dat komen tonen. En wat de Heer Jezus ons leert is dit. Het fundamentele verschil tussen een waarachtig christene en een christene van de mond, dat is dit. Degene van hen beiden die het goede van de andere voorop stelt, dat is de waarachtige volger van Jezus. Degene die het belang en het goed van die andere zoekt, dat is de ware volger van God. Zo iemand zoekt de Heer, want het is die ingesteldheid die God zelf had. Het goede zoeken van je naaste. Het goede zoeken van de andere. En je eigen gelijk onderschikken aan het belang van de vrede. Wees vredestichter, zegt de Heer. Hou niet vast altijd aan je eigen groot gelijk. Je eigen gelijk soms kunnen onderschikken aan het belang van de vrede. Dat is in Jezus, dat is wat hij getoond heeft. Dat is iets wat de wereld eigenlijk niet kent. En wie dat doet, die zijn gelijk ligt bij God. Zijn gelijk komt hij niet van mensen te bekomen. Zijn gelijk, dat ligt bij God. Het is God die zijn rechter is. En het is God die over alle werken zal oordelen ook. Tot daar.